Liefde gemeente, het woord of de woorden voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Samuel 4. Ik lees u daaruit voor de versen 18 en 21. 1 Samuel 4, de versen 18 en 21. Daar spreekt het woord van de Heere aldus en het geschiedde. Als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaren. Vers 21, en zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvader en haar mans wil. Tot zover. Spreken wij met elkander over sterven aan de ark. Sterven aan de ark. Ik wilde nog met Gods hulp enkele keren stilstaan bij de geschiedenis die ons bezighoudt. En ook dit korte tussenstuk waarin ons enkele persoonlijke mededelingen worden gedaan betreffende het huis van Eli. Dat wilde ik niet overslaan voor wij nog eens letten hoe het de ark vergaat in het land van de Filistijnen en hoe de ark tenslotte weer terugkomt onder Israël. Verleden week hebben wij gehoord hoe dat volk de ark te baat heeft genomen om daardoor even de overwinning te behalen over de Filistijnen. En hoe dat nooit lukt als wij zelf van de weg af zijnde, dan de Heere God voor ons karretje proberen te spannen, alsof dat een soort tovermiddel is, waardoor wij de overwinning wel even zullen behalen. Met de gedachte dat God in die zin aan ons gebonden is, dat het niet anders kan of hij moet ons onze zin geven. En daar kwam niets van terecht. Israël werd verslagen. En de ark van God werd genomen. En die twee ongehoorzame, boze zonen van Eli werden gedood. En tenslotte zijn wij daarmee naar huis gegaan, dat Jezus Christus, waar de ark van getuigde, de ark die van Gods gunst getuigde, dat hij vrijwillig zich heeft begeven in de handen van de zondaar. En dat hij zich heeft laten binden en overleveren en veroordelen. En dat hij op zo'n wonderbaarlijke wijze in die handen van zondaren gekomen zijnde werkzaam is geweest om een eeuwige verlossing tot stand te brengen. En dat die ark, die Heere Jezus Christus, die troon en kroon verlaten had en hier gekomen is, dat hij nou in die weg, maar dan vrijwillig en naar de wil van God, zichzelf heeft gesteld onder de vijanden, met de misdadigers gerekend zijnde. Opdat de Filistijn, de Tyriër en de Moren voortgebracht zouden worden in de stad van God. Zover is het hier in 1 Samuel nog niet. Maar ik hoop dat wij wel enkele lichtglanzen mogen vinden. Die toen reeds de donkere hemel verlichten. Kinderen, jullie weten het verhaal ook, denk ik, van die oude man. Van Eli. Die hoge priester. Die ook richter was. Hij was de voorganger van het volk. Hij was ook blind. Ik denk dat hij staar had of zoiets. Dat heb je tegenwoordig ook. Hij kon zijn ogen ook niet meer bewegen praktisch. Nee, dat was nou een echte oude man. Daarbij kon hij zich heel moeilijk bewegen. Hij was stijf. Hij was ook erg dik. Nu zouden we zeggen, veel te dik. Deze man, dat weten jullie, die is bestraft door de Heere, omdat, staat er in de Bijbel, hij zag zijn zonen niet zuur aan. Nou, in die vertaling, niet zuur aanzien, zou je denken dat Eli alles maar goed vond. Maar dat is ten onrechte. Want als je dat nakijkt, hoe dat eigenlijk in elkaar zit, dan doe je de ontdekking. Hij keek ze wel zuur aan. Hij heeft het wel gezegd. Hij heeft ze wel op hun nummer gezet. Maar, en daar ging het eigenlijk om. Dat nam de Heeren hem hoogst kwalijk. Hij liet die twee zonen in de bediening als priester. Dat was eigenlijk het verkeerde. De weg had recht geweest als hij die jongens had afgezet. Zeg, ja, hoor eens. Zo kun je geen priester wezen. Eruit, niet meer in de tempel, niet meer in het heiligdom. Dat kan niet. Jullie kunnen geen twee heren dienen. Roven, stelen, hoereren met die vrouwen die naar de tempel kwamen. Kijk. Daar was hij verkeerd in. Hij had niet alleen wat moeten zeggen. Maar hij had ook moeten doen. En zeggen, jongens, dit kan niet. Dat kan niet. Dan zoek je maar een andere baan. Een andere betrekking. Dan word je maar wat anders. Maar hier kom je niet meer in. Dat is goddeloos. God onterend. Maar dat deed hij niet. Wat was dat nou voor een man? Die Eli, verder. Nou. Och. Nou, die oud is die al helemaal natuurlijk. Ja, ik zou bijna zeggen. Och. Er zit niet veel meer in. Hij heeft al zoveel meegemaakt. Zoveel teleurstellingen. Zoveel dingen. Die hij misschien wel. Ja, het klinkt gek. Hij is misschien wel blij dat hij niet alles meer kan zien. Of dat hij helemaal niets meer kan zien. Dat hij zich niet voortdurend hoeft te ergeren aan de situaties zoals ze rond de tabernakel zich afspelen en plaatsvinden. Verder, ik geloof dat het een man is geweest die de Heere vreesde. Ik heb het wel eens anders horen verklaren dat hij buiten de poort of naast de poort viel en zo. En dat hij zijn nek brak als een ezel en al die dingen meer. Maar nee, daar hoeven we ons niet mee op te houden. Ik zou trachten iets te vertellen zoals de lijn en de geest in dit hoofdstuk wil zeggen. De ark is dus weg en Eli, die oude man, heeft zich naar het stadspoortje laten brengen. Met een stoel of een bankje zonder leuning. De oude man, hoe oud en koud hij dan ook mag zijn, hij is innerlijk diep bewogen en betrokken bij die ark. wat is nou een tabernakel of een tempel zonder ark? En nou weet hij wel dat vroeger werd de ark van God ook wel gedragen. Maar dat deden ze niet uit zichzelf, dat zei de Heere God. De priesters voorop, de Jordaan over. De priesters en de ark op hun schouders in het midden rond de stad Jericho. Zei God. Maar nu zijn ze in het land en nu heeft de ark een rustplaats gevonden. Een vaste plaats. En nu hebben juist die boze, ongehoorzame zonen, die zoveel kwaad deden in de dienst van de Heere, die hebben met hun boze handen die ark opgepakt en op hun schouders gezet. En die zijn daarmee, alsof het een soort mascotte is, zijn ze weggegaan naar het leger. Er zijn al 4000 gesneuveld, is tot een oude man doorgedrongen, maar nou hebben ze het lek boven water. De ark. En de oude man heeft er geen rust van. De oude man voelt aankomen de ondergang. De ark. Nu kun je zeggen, ja, maar die ark, daar kunnen ze toch wel weer een nieuwe maken. Die ark, dat was toch, ja, dat was toch een houten kist met goud overtrokken en een verzoendeksel en cherubijnen erboven en de wet erin. En maar die ark, dat was in die tijd de prediking, de verkondiging van God die wilde wonen tussen de cherubim bij het volk. Het is zo vol waar dat de ark die van uw gunst getuigt. Die ark was wel geborgen in de donkerheid van het achterste deel van de tabernakel. Hij kon zomaar niet gezien worden. De weg naar het heiligdom was nog niet ontsloten. Maar die ark die stond daar dan toch maar. Als het stille bewijs. En als de profetie. Hij komt. De Silo. De heerlijke. Die de heerschappij zal dragen op zijn schouders. Daarom zou je mogen zeggen, die ark. Dat was het centrum, kracht. Daar richtte zich alles op. Daar ging de hoge priester naar binnen, eenmaal jaar. Daar werd het bloed gesprengd. Daar werd de schuld beleden. Daar werd ook de vergeving verkondigd en de zegen van de Allerhoogste God. En nu is die oude man zo vreemd onrustig geworden. Hij heeft gevraagd aan een paar mensen. Och, de meeste mannen die zijn op het veld. Misschien aan een paar jongens die nog te klein zijn om te vechten. Brengen jullie mij eens naar de poort. En neemt dat bankje maar mee. Daar zit die man. Zit daar met zijn blinde ogen. Te wachten. Hij kan nog horen. En zijn oren zijn gespitst om de geluiden op te vangen uit de verte en of dat er bericht mag komen. Die man kun je je niet voorstellen. Hij is oud en stijf en zwaar. 98 jaar. Hij is bestraft en hij heeft niet zo'n aangename boodschap gehad van de profeet hoe het later met zijn kinderen, kindskinderen zal gaan. Maar toch kon deze man van harte zingen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzang. Ja hoor. Daar had Eli kennis aan. aan die innerlijke verborgen binding, eerbied voor die ark. En al leek het aan een man die het zo nauw niet nam als het ging over de jongens. En hij miste ook een stukje kordaatheid in optreden. Maar toch, als het ging over zijn persoonlijke verhouding tot de Heer, dan hing die met zijn ganse hart aan de dienst van God en aan de Heer zelf. Nou komt dat niet altijd uit, mensen, maar nou komt het gemis, dan komt het uit. Och, die ark stond er nog maar steeds. Zou het ooit in je opkomen dat zo'n ark weg zou kunnen zijn? Ik denk dat het Eli's begeerte geweest is om in de schaduw van die ark zijn oude hoofd neer te leggen en te sterven. Vast wel. Maar nou is die weg. Die ark is weg. En dat is wel het vreselijkste wat hem ooit zou kunnen overkomen. De ark. Het stuur. Het centrum. De hoop. De verwachting. De ark. Als die kwijtraakt. Dan zou Eli het niet meer weten. En nou is het zover. En nou is die oude man is warm geworden. Het bloed stroomt snel door zijn aderen heen. Hoe zal het aflopen? Hoe zal het aflopen? Het kan niet goed aflopen, dat denkt hij aan de ene kant. Aan de andere kant, het moet toch goed aflopen. Die ark hoort hier. Dat is het teken dat God zich met ons wilde bemoeien. Dat hij aan dat eeuwige verbond gedenkt. Als die ark weg is, denkt hij bij zichzelf, dan is alles weg. Ja, wij hebben er soms geen erg in. Ontberen doet waarderen, zegt men wel eens. We zijn gewend aan het woord, aan het evangelie en die ark die van Gods gunst getuigt. Je gaat of je gaat niet. Maar als de Heer het nu eens weg zou nemen, dan zou het ook kunnen zijn dat je diep in je hart opeens weer begon te gloeien. En dat je zegt, dan zijn we ongelukkig. Dat is erg. Als het evangelie weggenomen en bedekt wordt. Hier komt bij Eli uit dat Eli behoort tot het volk welks God de Heere is. Het volk dat het geklank kent van de bazuin. Van de tonen van Gods eeuwige liefde en ontferming. En daarom heeft hij zich bij de poort laten brengen. En daarom zit hij op dat bankje. Een beetje voorover. Met zijn oren opengespet, zou je zeggen. Om maar een boodschap te ontvangen. Hij weet niet dat op dit ogenblik zijn jongen zal neergesabeld zijn. En gestorven. Dat de ark Gods genomen is. Dat er 30.000 slachtoffers gevallen zijn. In de strijd. Hij weet het nog niet. Maar dan komt daar opeens een man aanrennen. Een Benjaminiet. Hij heeft rouwkleren aangetrokken. Zijn kleren geschud af en aarde op zijn hoofd gegooid. Zodat iedereen kan zien dat er iets ergs gebeurd is. Hij komt eraan, vol. Hij heeft geen erg in die oude man.
die daar zit, de sidder. Uitziende staat er. Ja, hij kon geen eens meer zien, maar het is zo prachtig gezegd. Uitziende. Naar zijn geest, naar zijn zielenogen, die keken uit. O, herder Israël, neem toch ter oren. Uw volk als een kudde weide. Zo zit hij daar te sidderen. Zijn hart siddert. Zal best een gezonde man geweest zijn. Maar hij is stokoud. En nu krijgt zijn hart het te verduren. Tot en met. Het siddert gewoon. Het slaat op hol. Het stopt zo nu en dan. Maar die boodschapper, die man die de stadsbevolking wil komen vertellen wat er gebeurd is, die loopt hem zo voorbij. En die komt in de stad. En als die zijn boodschap gebracht heeft, breekt er een groot geschreeuw uit in de stad. Vrouwen, moeders, kinderen, ze horen het van al die mensen die gedood zijn. En de ark die genomen is. Nou ja, dat staat er niet bij. Er staat dat er een groot geschreeuw werd in de stad. Dus de meesten zullen ook wel gedacht hebben. Mijn man, mijn jongen, mijn broer, mijn vader. Het geluid dringt door tot de poort waar Eli zit. En de man die draait zijn hoofd in de richting van het geluid. Wat is er? Wat is er? Wat is er toch? En dan zijn er een paar mensen die zeggen tegen de boodschapper, joh, heb je de hoge priester niet gezien? Eli, de oude man. In de poort zat hij. Je had hem wel eerst bericht mogen geven. Ja, dat is waar, de boodschapper, die beseft het opeens dat hij de richter, de voorganger van het volk, voorbijgerend moet zijn in zijn haast om de stadsbevolking te waarschuwen. Maar nou haast hij zich terug naar de poort. En daar komt hij. Ik ben de man die uit de slagorde komt. Ik kom van het slagveld en ik ben gevlucht. En daar de oude man, hij dan zeide, wat is er geschied, mijn kind, mijn zoon, mijn jongen, hij is ook al zo oud, wat is er geschied. Hij probeert zijn stem een klein beetje normaal te laten klinken, maar als je goed luistert, merk je dat zijn oude stem nog meer beeft dan anders. Wat is er geschied? En dan gaat hij boodschappen vertellen. Hij zegt, Israël is verslagen en gevlucht. Grote nederlaag, 30.000 mensen. Daarboven, oh, het is een opeenstapeling van gebeurtenissen die tegen de oude man aanslaan. Daarboven, uw twee zonen, Hofni en Pinhas, die zijn gestorven. Hij drukt het voorzichtig uit, ja. Ze zijn gewoon doodgeslagen. Doodgestoken door de Filistijnen. En tenslotte, en de ark Gods is genomen. Oh, en het gebeurde, het geschiedde. Als de boodschapper van die ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af, aan de zijde van de poort. Het is te veel. Dit kan de oude man niet meer verwerken. Hij heeft zich bezondigd aan de ark, zou je kunnen zeggen, aan de dienst der veren, doordat hij die boze jongens, die boze zonen in functie liet, in hun ambtelijke bediening. Dat was verkeerd. Maar nou moest je kijken, nou sterft die aan die ark. Nou sterft hij nog aan die ark ook. Hij valt achterwaarts van de stoel aan de zijde van de poort en breekt de nek. Sterft. Wat een tafereel, die oude man. Wat een dag is dat geweest. Buiten al die doden. Zijn eigen vlees en bloed weggevaagd. Hofni en Pina. Op één dag. En daar de oude man. Hij kan niet meer. Dat is nou het bewijs, hè, dat die man leeft. Dat die man God vreesde. Dat die man, ondanks alles wat ze tegen hem in kunnen brengen, dat hij met een hartelijke liefde verbonden was aan de ark. Dat hij niet kon leven zonder de gunst van God. Want opeens begint zijn hart het te begeven. Of zijn hoofd begint het te begeven. De hersenen. Als hij dat hoort, is het een doodsteek in zijn gebeen. Hij raakt even de klus kwijt. Hij valt achterover van zijn bankje af. Naast de poort zo. En daar breekt hij zijn nek. Hij komt verkeerd terecht, zouden wij zeggen. Verkeerd terecht. En hij sterft. Oud. 98 jaar. 40 jaar heeft hij Israël gericht. Waar is die man nou? Die man was gelijk verlost. Voor eeuwig verlost. Die man wiens overtredingen lagen op het terrein van de dienst van God. Hij was thuis. En toen hij zijn ogen opendeed, toen zag hij dat de ark Gods des verbond in de hemel vast lag. In het welbehagen van de Vader. Daar in de hemel heeft hij de ark gezien die van Gods gunst getuigt. Maar hier kon hij het niet meer verwerken. Hier op aarde niet. Hij kon van alles verdragen. Dat er zoveel doden gevallen waren. Vreselijk. Dat zijn eigen twee zonen ook bij de gedoden behoorden. Kon hij ook nog verwerken. Kon die ook nog van zingen. Uw doen is recht. Uw vonnis. Ganse rechtvaardig. Kon die ook. Maar de ark. Dat die genomen is. Dat het gunstbewijs van Heere tegenwoordigheid. Dat dat in de handen van de vijanden gevallen is. Dat kan hij niet meer verwerken. De ark Gods genomen. Nou is alles weg. Ach. Het is een akelig gezicht. Die oude man met zijn geknakte nek. Net een oude uitgevallen bloem die geknakt op de steel hangt. Daar in het stof van de poort. Akel gezicht. Maar de troost. Oh, toen ik bedacht. Dat hij zijn ogen opsloeg. Hè, in het eeuwige paradijs. Dat kan alleen de troost zijn. Dan zou je mee willen gaan met die oude man. Mee naar boven, waar die ark wel bewaard is, in dat welbehagen van God. Dan zeg je, ja, het is misschien een akelig einde, om zo nog op je oude dag te verongelukken. Maar hij is dan toch gestorven aan de ark. Die jongens zijn ook gestorven aan de ark, maar dat was niet goed. Tenminste, niet goed. In die zin, Zij hebben die ark misbruikt. Maar Eli sterft omdat hij van die ark houdt. Omdat hij weet, uw gunst, Heer, sterkt meer dan de uitgezochte spijder. Als God maar bij ons is met zijn gunst, dan is het goed, dat weet Eli. Ach, daar valt hij met een doffe klap op de grond. Maar wat zal hij blij geweest zijn? Dat hij het strijdtoneel heeft verlaten. En dat hij zijn God mag aanschouwen en de zaligmaker, de zoon van God, die nog wel niet in het vlees gekomen is, maar die op zijn tijd zou komen, die zichzelf wel weet te handhaven. Die zoon de God. Ook onder de Filistijnen. Die wel kan zeggen. Ik leef en gij zult leven. Ja, de blijdschap van deze oude man moet bijzonder groot geweest zijn. En gelijk is de vreemdelingschap en de ouderdom is als een zwart pak van hem afgevallen. En hij is gerecht. Vaardigd om niet binnengegaan in de stad die fundamenten heeft. Laten we de lichte kant ervan mogen zien. De blijde kant. Zou hij nog langer moeten leven? De Heer heeft al een ander, Samuel, die staat al klaar. Die is al werkzaam. Zou hij nog langer moeten zijn hier op aarde? Met dat verdriet om hem heen? Met al die zorgen. Nee, je zou zeggen, gelukkig. Hij heeft geen ziekbed meer gehad, want zijn ziekbed had lang genoeg geduurd. Zijn ziekbed had lang genoeg geduurd. 98 jaar oud. En nu binnen. Ja, daar zal hij de Heere God wel eeuwig voor danken en prijzen. Dat al is het teken van Gods gunst uit ons oog weg en uit de tempel weg. God is niet weg en zijn gunst is niet weg te nemen in die zin door de vijanden. Want dan kan God opstaan met gunstige gedachten, zoals Psalm 78 vervolgt. Laat hem verder laten rusten, die man. Want hij rust in vrede. En laten we eens kijken, want er is nog meer gebeurd. Het is een dag. Het lijkt wel een oordeelsdag die er gekomen is. Als je al die gegevens bij elkaar trekt. Daar een eindje verder in dat huisje bij de tabernakel. Daar is een schoondochter. En die is zwanger. Het is nog niet de tijd. De vrouw van Pinaas. En dan opeens wordt ze overvallen door de weeën. Dat komt de tijding dat de ark Gods genomen is. Let op, de ark Gods genomen is. Haar schoonvader gestorven. En haar man. Dan krimpt ze in elkaar als een worm. Wordt overvallen door de pijn. De schok is zo groot voor het arme mens. Dat ze als een boog in elkaar spant. En ze gaat sterven. Haar ogen beginnen gelijk al te breken. En de vrouwen die bij haar zijn gekomen in dit tragische gebeuren. Die proberen haar te redden. Want ze merken dat deze vrouw de moed en de hoop kwijt is. Als ze er nou maar tegenaan ging. Vrees niet, zeggen ze, wees niet bang. Het kind is er al. Het kind is met een grote kracht uitgedreven. Door de emotie van de moeder. De schrik van de moeder. Wees niet bang toe. Hij is er, je zoon. En ze kijkt maar met die ogen. Recht vooruit. En ze zegt niets. Ze zegt niets. En ze neemt het niet ter harte. Wat een aangrijpende gebeurtenis hier. Dag van oordeel, zou je zeggen. Bij de poort, op het slagveld. Hier in huis. Haar ogen zijn groot van verdriet. Leeg. En dan als die vrouwen dat kind pakken om ze te laten zien. Dan zegt ze. Ik kabot. De heerlijkheid is weg. De eer is weg. De heerlijkheid. De heerlijkheid van God. De glans. De glans van zijn gunst. Tjoep. Kijk eens. De jongens die trokken zich nergens wat van aan. Hè? En die vrouw heeft veel verdriet gehad van haar man. Want er werd haar ook wel in het oor gefluisterd wat hij allemaal voor boevenstreek uithaalt. Ja. Dat merk je als vrouw. Als je man met anderen houdt, dan merk je dat. En toch, ze is op haar post gebleven. Ze heeft verdriet gekend. Ze heeft ook blijdschap. Ze verwacht een kind. Deze vrouw is ook een gekende van de Heere. Deze vrouw is ook een Maria. Die aan hem verbonden is. Daarom zegt ze, de heerlijkheid is weggenomen. Maar, wat bedoel je, je man? Nee, de ark. De ark. Want met de ark kon ze door het leven. Die ark waar haar schoonvader van kon vertellen. En dat heeft hij gedaan. Haar schoonvader heeft verteld. Ze zegt, zo ziet het eruit. Want zij mocht niet in het heilige der heiligen komen. Maar schoonvader wel. Dat is de hoge priester. En die heeft menigmaal verteld van die ontroerende gang naar het heilige der heiligen. En daarom heeft ze kunnen leven aan de zijde van Pina. Dat is haar moed geweest. En haar kracht dat haar vader, haar schoonvader, zegt het kind, hoop op God. Hoop op God. Wees niet al te moedeloos, dochter. Want de Heere, de God van Israël, die kan wonderen doen. Hij alleen. Zo is ook voor deze vrouw de ark het middelpunt van haar leven. Jezus Christus, Nieuw Testamentisch gezegd, Jezus Christus, zijn gunst die meer sterk dan de uitgezochte spijzen. En nou noemt ze in een laatste woord, Ikabod, daar spreekt ze al haar verdriet in uit. De heerlijkheid is weg, uit Israël. Ja, dat is het voornaamste. Dat is het belangrijkste. Dat is het verdriet. En dan komt het in de juiste volgorde. En om haar schoonvaders wil. Die zijn oude bevende hand vaak op haar schouder legde. Als ze stilletjes zat te huilen. En zegt, kind, wees nou maar stil. We zullen aan de Heere vragen. Of die Pinehas nog eens bij je terug wil brengen op een goede manier. De Heere. En ik zal nog eens extra vragen. Als ik weer in het heilige der heiligen kom. Bij de ark. Dan zal ik extra vragen voor jou. De ark weg. En schoonvader weg. Dat was in dit leven ook. Een stuur voor haar en een stut. Omdat de ark Gods gevangen weggevoerd is. En om haar schoonvaders wil, die haar tot een hand en een voet was. En om haar mans wil. Achteraan. Ja. Maar toch niet zo dat ze niet interesseert. Nee. Zij heeft ook haar idealen gehad. Zeker. Ze heeft ook haar blijde tijden gehad. De bruid van de priesterzonen. Het is alles nu afgebroken. En toch, smart. De ark, vader, mijn man ook weg. Ook gedood. Zij kan niet verder. Ze kan niet verder. Met dat ze zegt de eer is weggenomen, vloeit haar leven ook weg. Haar leven vloeit weg. Het kind, ja, ze kan het niet meer verzorgen. Het is voorbij. Zij sterft ook aan de ark. Zij sterft ook aan de ark en ze is ook wakker geworden in een oneindig verbaan. Wat zou die vrouw blij geweest zijn toen ze vader daar weer zag. De oude Eli bij de troon. En toen ze zelf binnen mocht komen. Zo uit de ellende. Er ligt nog een grote plas bloed daar ergens. Op die kussens daar in dat huis. En zij ligt daar, vertrokken in kramp, dood. Maar gered. De ark, waar ze niet buiten komt. De ark, oh mag ik het zo zeggen, die dierbare zalig maken. Hoe verborgen ook voor het oog. Hem te missen is alles te missen. Die zalig maken te missen. Ach, je kunt van alles opnoemen. Zonde, overtredingen, afwijkingen, weerspannigheid. Veel moeite en verdriet. Onzinnigheden, dwaasheden in ons mensenleven. Het is erg. Maar, dit is het allerergste. Als de ark weg is. Als Jezus Christus weg is. Toe. Er zijn mensen in ons midden die vast verdrietig zijn. Natuurlijk. Maar dit moet ik zeggen. Als de ark, als de gunst van God, als de Heer Jezus Christus, als die maar in het evangelie bij ons zou willen blijven. Dan kunnen we verder. En anders kun je ook beter maar sterven. Om bij hem te zijn. Want de heerlijkheid is weggevoerd. Oh, wat is dat grote. Ik ben zo blij voor deze vrouw. Ik vind het jammer dat ik ze niet gekend. Misschien heb ik ze ook wel gekend. Maar ja. Je zou de laatste keer gedag willen roepen en ze nazwaaien en zeggen, daar is de vreemdelingschap vergeten, nu ben je in het vaderland, eeuwig verlost van alles. Zo is dan ook deze vrouw, haar sterfdag, een dag van leven geworden. En van volkomen verlossing. En deze dag van oordeel is een dag van onuitsprekelijke blijdschap geworden. Voor Eli, die door de dood heen in het paradijs belandt. En het is ook een dag waarin de hoop gloort. Het jongetje heeft niet zo'n mooie naam, zou je zeggen. Niet zo'n vrolijke naam. Kaboot, De heerlijkheid is weg. Maar hij is er. Jochie is er. En de Heere kan zijn heerlijkheid aan hem bekend maken. De Heere kan hem redden. Dat kind. Die nu zonder vader en zonder moeder in deze wereld is. En Samuel mag er ook bij zijn. Het kind. Wat zijn de wegen van de Heer wonderlijk. De heerlijkheid is weg. Ja, jongen. Kind. Ik hoop dat je bij het opwassen het ook zult geloven. De heerlijkheid is weg. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar dat je nou ook mag kennen de heerlijkheid van die onvergankelijke, dat onverwelkelijke verbond Gods, dat vaststaat in de dood van de testamentmaker, Jezus Christus. Ja, het is allemaal even droevig. Maar de blijdschap, die zit er toch in. Thuisgekomen. Na een lange reis van 98 jaar. En na een korte reis van misschien 30 jaar of 20. Ik weet het niet. Maar ze zijn thuis. En ze hebben alle twee van de Heer Jezus gehouden. Zonder de Heer Jezus was hun leven niks. Zonder de ark gingen ze sterven. Daaruit weten wij dat deze mensen door de eeuwige liefde van God gevangen waren. Ze horen erbij voor eeuwig. Laat dat onze troost mogen zijn. Dat in deze dag van oordeel God de zijne eruit voert. En ze brengt in zijn paradijs. Amen.